Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Vandaag praat ik met Nadi Borggeven. Ze maakt grote getufte wandkleden met composities van bloemen in felle kleuren, vaak met een duistere achtergrond. Ze zijn sierlijk, zeer romantisch en een beetje gothic. In het werk Dawn zien we op de onderste laag van een kleed een golvende zee van bladeren in licht en donkergroen. In het midden staat een struik die roze bloesem heeft en daarboven draait een kolkende bladerenmassa in indigo en groen-blauw. Pontificaal over die compositie heen zijn contrasterende geometrische vormen getuft. Een bal verlopend van roze naar paars of een strook met vier verschillende kleurvlakken aan de zijkant. Soms is een wandkleed met meerdere technieken opgebouwd, zoals in Are You Shivering? De achtergrond bestaat uit een geairbrushed beeld van een sinaasappelboom en een rood-oranje zon met erboven diep paarse bloemen. Daaromheen gedrapeerd, deels naar beneden hangend alsof er een stuk plastic is weggesmolten, een getufte rand van gekleurde bloemen tegen een zwarte achtergrond. De wol die Nadi voor haar werken gebruikt is vaak tweedehands en wordt soms opnieuw door haar met de hand geverfd. De omgang met textiel past bij haar achtergrond, want ze is opgeleid als modeontwerper en werkte bijvoorbeeld met Duren Lantink. Ze bracht meerdere kleinschalige collecties uit, zoals een lijn van witte gebreide tweedehands truien die ze deels in verschillende kleurbaden heeft gedoopt, met een prachtig tie-dye effect als resultaat. Welkom Nadi, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Al die prachtige takken, bladeren, bloemen. Wat fascineert je zo aan die natuurlijke vormen?
Ik denk dat dat eigenlijk is begonnen bij mijn residentie in Noorwegen. Tijdens dat ik werkte als ontwerper en in de studio bij Duren Lantink, kwam ik op een gegeven moment erachter dat ik het toch heel erg miste om weer veel te werken met ambacht en breien en wol. Dus had ik me opgegeven voor de residentie in Noorwegen, waar de focus op textiel lag. Mm-hmm. En daar begon het eigenlijk dat ik wandelingen deed voordat ik in mijn studio begon. En maakte ik heel veel foto's daar, die ik als referentiemateriaal gebruikte voor landschappen die ik toen breide. En tijdens corona zijn die wandelingen eigenlijk doorgegaan hier in de stad, ja, in Amsterdam.
En je bent afgestudeerd als modeontwerper eigenlijk?
Ja.
Wat was je idee de jaren na de academie? Wat dacht je dat je zou gaan doen?
Mijn idee was wel dat ik ik ontwerper zou blijven of worden.
Gewoon collecties maken eigenlijk, draag.
Ja, en ik had ook wel de Parijsdroom.
Wat houdt die in?
Nou, ik word bekende ontwerper in Parijs. Maar toen ik afstudeerde en op zich het afstuderen verliep ook best wel goed. Ik won de textiel of de departmentprijs en ik was geselecteerd voor lichting. En,
wat de beste afgestudeerden zijn, hè? Ja. Van de modeopleidingen?
Ja. Ik had wel echt de droom van, dit gaat de goede kant op. En het leidt zich vanzelf of zo. Dat wordt me aangeboden.
Ja.
Maar
alle seinen staan op groen.
Ja, zo voelde het eigenlijk. En toen, ik merk dat met alle keuzes die ik maak in het pad wat ik beloop, wat dan nu op het punt is van meer beeldende kunst, mm-hmm. Zijn het niet echt bewuste keuzes, maar het leidt zich of zo. Dus toen op een gegeven moment heb ik Duren Lantink ontmoet. In mijn studio, omdat iemand anders met wie ik mijn studio deelde een jurk voor hem aan het maken was. En zo ben ik eigenlijk bij hem terechtgekomen en heb ik daar eerst 2 jaar als ontwerper gewerkt. En nu nog steeds werk ik soms met hem. En
maar er moet een moment komen dat je denkt, ik ga niet zelf die collecties meer maken, ik ga iets anders doen. Je zei al, ik miste het breien, de omgang met textiel.
Ja, ik miste dat heel erg. En ik merkte ook dat de fashion druk, dat ik me daar toch steeds minder tot aangetrokken voelde. En dat ik daar dan onderdeel van was. En dat ik dacht van, misschien wil ik eigenlijk meer terug naar dat ambachtelijke, wat juist gaat om vertraging en een soort van meditatief werken en dat je bijna niet kan stoppen omdat je in een soort van flow terechtkomt. En dat pikte ik weer heel erg op tijdens die residentie in Noorwegen. En wat ik daar heb gedaan is dat ik 20 handgebreide truien had meegenomen om daar nieuwe looks van te maken. Dus ik had een idee of het plan was dat ik 6 nieuwe looks zou maken. Maar uiteindelijk is er in een maand waren er een soort van landschappen gebreide assemblages op de grond ontstaan waar ik helemaal niet van begreep wat ik aan het doen was. De truien waren ontrafeld. Ik had het wol opnieuw geverfd, dus ik had allemaal nieuwe kleuren zelf geverfd. En daarbij heb ik mini-landschapjes gebreid en gefotografeerd in het landschap in Noorwegen. En ja, het voelde eigenlijk als een Eureka-moment van, oh, wacht even, eigenlijk wat ik doe kan dus om het lichaam, van het lichaam, de foto is het werk, maar het werk kan ook weer transformeren naar weer op het lichaam. Dus het voelde heel erg zo van, oh, het kan allemaal of zo. Ja. Het voelde alsof het opeens allemaal loskwam of zo.
En je zegt het heel verbaasd, alsof het iemand anders was die dat gedaan heeft. Zo, ineens ontstonden landschapjes op de vloer.
Ja, maar ik denk dat wel. Ja, misschien is dat ook wel hoe ik werk. Dat ik dan, ik kan niet stoppen. Dus het is een soort van obsessieve manier van werken. Dat heb ik, dat is sowieso mijn werkethiek. Heb ik ook wel op dat moment daarvoor al gehad dat meerdere mensen aan mij vroegen, wat ben je nou eigenlijk aan het doen allemaal? Met die breimachine en dat wol verven. En dan het proces deelde ik heel veel op Instagram in mijn stories. Maar ik wist niet waar het heen ging. En,
Heb je altijd zo gewerkt op de academie ook?
Ja, dat was ook soms een beetje het probleem. Dat ik dan, vooral met collecties, heb je tussentijds heel veel fittings of dat het niet helder is waar het heen gaat. En voor mij was op de academie ook al heel belangrijk dat het niet alleen het jasje is wat je maakt, maar ook de persoon die erin zit, de installatie waar het in getoond wordt of de materialen die ik gebruik. En ik denk dat daarin ook soms langere tijd nodig is totdat de puzzelstukken ineen vallen.
Ja, op hun plek vallen. Dus inderdaad, het proces is heel belangrijk. En juist het niet zeker weten waar het naartoe gaat, daar zit de spanning. Daar zit daar gebeurt iets interessants.
Ja, wat ook voor mijzelf soms ook heel beangstigend is of zo. Dus het gaat ook heel erg over van het breien en het tuften en het verven. Dat is heel erg controle eigenlijk. Maar waar het heen gaat, voelt alsof ik geen controle over heb. Dus meestal is dan de tijd de controle van, oké, dan is het af. Of dan moet het af
zijn. Dan moet er een werk zijn.
Ja.
En als je zegt, ik heb geen controle over waar het heen gaat, bedoel je dan de vormen of de composities van wat er te zien zal zijn?
Ja, dus de vormen en compositie. Compositie denk ik eigenlijk nooit echt over na. Of dat het tuften op zichzelf, dus het wandkleed maken, dat ik teken meestal niet op wat ik dus ga tuften. Dus dat ontstaat tijdens het werken.
Want je spant een heel groot doek op. En in jouw geval echt soms meters breed.
Ja.
Best groot.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, daar maak je een soort mini-stack-achtige vorm op. En die ga je helemaal invullen. Ja. Dat doe jij dus niet. Je begint gewoon.
Ja, ik begin gewoon. Wat ik dus bedoel, ook daarmee met dat het ook dan best angstigend kan zijn. Omdat je denkt van, oké, ik heb best kostbaar materiaal wat ik allemaal zelf heb geverfd. Heb ik wel genoeg om die hele lucht blauw op te vullen? Want dat weet je dan ook nog niet helemaal. En ik denk dat dat ook het spel is. Van wat gaat het nu weer worden? Of waar gaat het nu weer heen of zo?
Ja.
Ja.
En heb je dan een idee wat je precies aan het uitvoeren bent? Hoe omschrijf je dat? Wie weet wel waar het over gaat als jij het zelf niet bent? Waar komt dat vandaan, die inspiratie?
Ik denk dat die inspiratie eigenlijk allemaal verschillende elementen zijn die ik opspaar. Dus waar ik gefascineerd door raak. En, maar ik kan ze niet bewust inzetten. Dus een heel groot onderdeel van mijn werk zijn wandelingen door de stad. En dat is dus ook begonnen. Ja, ik maakte heel veel foto's van bloemen. En ja, voor mij voelde dat als, ja, dat doe ik gewoon of zo. Of ik, ja, dat leuk. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het een heel groot onderdeel van ja, elementen die ik dus opsla of ja, opspaar. Die ik later gebruik als inspiratie voor mijn werk. En op de kleuren van de bloemen, op de compositie van de bloemen, verf ik ook dan bijvoorbeeld de gades in de kleuren van die bloemen. Of het gaat ook over de intensiteit van de kleuren die ik probeer te bereiken met het verven. Maar het is niet dat ik bijvoorbeeld dan de bloemen echt heel realistisch na probeer te maken. Dus het is altijd een soort van lijn tussen, of een dunne lijn tussen realistisch en fantasie.
Ja.
Denk ik. Ja.
Misschien zoals je je herinneringen hebt ook. Hè? Dus ja. Er gebeuren dingen in de echte wereld. Je slaat ze op in je hoofd in een soort van grote vergaarbak.
Ja.
En op een gegeven moment haal je ze er weer uit en dan zijn ze gewoon net iets vervormd. Of ze zijn iets onduidelijker dan je ze opgeslagen had.
Ja. Ja, dat vind ik ook leuk, want ik heb dan ik heb best wel veel gesprekken met vrienden die kunstenaar zijn of mensen over mijn werk. En dan, wat ik dan ook heel lief vind, is dan, ik krijg best wel vaak boeken van vrienden of zo met, bloemen in Nederland of teksten over de namen van bloemen. Of zeg maar, ik heb best wel een kleine collectie met boeken die daar allemaal over gaan. En dan lees ik erin en dan voelt het niet zeg maar alsof ik dat direct als inspiratie kan gebruiken, maar het raakt wel een bepaalde misschien gelaagdheid daarin aan of zo, waardoor ik dan denk, oh ja, misschien kan ik dit iets meer inzetten.
Dus de beelden waar je op jaagt of waar je buiten tegenaan loopt, dat zijn eigenlijk de belangrijkste inspiratiebronnen.
Ja, iemand zei ook een keer tegen mij van, het is meer een soort van toevallige ontmoeting die ik dan heb.
Ja.
Ja.
Maar dan heb ik me wel laten vertellen dat jij zo'n beetje onder zo'n bloem gaat liggen om die te fotograferen. Dus dat er hele rare poses ontstaan.
Ja.
Vertel, hoe gaat dat?
Nou, er is een tuin, Miracle Garden, van ook een kunstenaar in het Erasmus Park. Die heeft ze daar aangelegd. En dat is
in Amsterdam-West?
Ja. Ik ben even Elsbeth. En dat is onderweg naar mijn studio. En dat is een van mijn favoriete plekken. Omdat ja, die tuin is zo prachtig en heel mooi opgebouwd. En er is altijd wel, maakt niet uit welk seizoen, is er iets te vinden, vind ik. Maar als laatste was ik daar dus foto's aan het maken. En ik dacht dat er niet echt, ik dacht dat er niemand aanwezig was. Dus ik lag op de grond onder een bloem inderdaad die foto's te maken. En meestal maak ik foto's met een soort zoom-out. Dus dan lijkt de bloem dus groter dan de kijker.
Mm-hmm.
En toen zat een vrouw een beetje lachend op een bankje naar mij te kijken. En toen dacht ik van, oh ja, ik verlies mezelf eigenlijk in die ontmoeting. Hoe iemand dat omschreef. Van, ik kan daar dan helemaal op inzoomen.
En wat is dat voor ontmoeting? Vindt daar communicatie plaats? Want ik vind je beelden best romantisch, in de romantische schilderkunstzin.
Ja.
Zij gingen uit van een soort bezieldheid van de natuur, hè?
Ja.
Die natuur heeft mij iets te vertellen. Ervaar je dat ook zo bij bloemen?
Het is meer, denk ik, dat ik soms maak ik ook video's waar de bloem, dus wat ik net ook zei, groter lijkt dan de kijker. En ik denk dat het ook gaat over feeling small of I'm so small of zoiets. Dan noem ik die video's een ongoing Instagram videootje. Maar dan voelt het alsof het eigenlijk heel overweldigend is. Alsof het jou overneemt. Alsof jij eigenlijk een klein mensje daar in die tuin bent.
Mm.
En ik denk dat dat een gevoel is wat ik ook wel in mijn werk probeer te bereiken. Is dat het heel erg ook gaat over micro-macro. Dus vanaf een afstand zie je een tuin of voel je, hoop ik wel, de wind of licht, donker in het werk. Maar als je inzoomt, zou je het ook als een klein detail kunnen bekijken.
Mm. En het gaat dus niet om een soort lieflijkheid van de natuur. De kleuren erachter zijn ook best wel duister.
Ja.
Je zegt inderdaad, de schaal mag zo zijn dat je je klein voelt als toeschouwer. Welk gevoel moet erachter zitten wat jou betreft? Ik vond ze ook een beetje gothic namelijk, daarom heb ik het omschreven.
Ja, nou dat is ook wel, ik denk dat dat iets in mij zit wat ik ook probeer te bereiken in het werk, is dat het liefelijke of hetgene wat je veilig laat voelen, dus een natuurlijke omgeving, wat ook overweldigend kan zijn. Of ja, ik heb heel lang ook angst in het donker gehad, terwijl nu zie ik dan eigenlijk de schoonheid er wel van in. En ik denk dat dat ook in mijn werk te zien is. En ook het contrast tussen dus de kleuren van de bloemen en de vormen en het zwart aan de achterkant. Maar ik denk ook dat ik heb ook veel inspiratie uit muziek. Dus daar komen de meeste titels ook vandaan. En ik denk dat dat een bepaald gevoel ook kan accentueren. Bijvoorbeeld een band Coil luister ik heel veel. En daar is de titel Are You Shivering ook van. En ik kan het niet zo goed.
Wat is het voor muziek? Omschrijf het eens.
Ja, nou ja, ik had een keer, deelde ik mijn studio. En toen had mijn studiogenoot gevraagd of ik die muziek met mijn koptelefoon kon luisteren. Want ze werd helemaal onaangenaam van. Maar het is dark wave of het heeft wel een duistere gelaagdheid, maar je wordt er ook in meegenomen en ik denk dat is wat ik ook probeer in mijn werk, dus dat het wel donker is, maar dat het wel comfortabel voelt.
Oh ja, ik weet niet of dat het je omhult als het ware.
Ja, dus en ik denk dat ik denk dat het soort van melancholisch is het ook. Dus je kan in je eentje in zo'n tuin zitten. En dan is het soms een beetje, denk je van, oh, voelt een beetje zwaar of triest.
Ja.
Maar als je goed kijkt, zie je heel veel mooie dingen om je heen. Ja.
En als je zei net tussen neus en lippen door, ik heb wel angst gehad in het donker.
Ja.
Is dit ook een manier om het donker comfortabeler te maken? Is dit een comfortabelere variant van het donker?
Zo heb ik er nog niet bewust over nagedacht. Ik denk dat het meer is dat ik dat iets wat je oncomfortabel laat voelen, juist ook soms je comfortzone is of zo. Of ja, het is een beetje een soort van. Ik ben nu met een nieuw werk bezig voor Art Rotterdam, groot werk van 3 meter. En toen paarse paddenstoelen die ik had gefotografeerd. En dit werk heet ook The Last Amethyst Deceiver. En dat is ook een nummer van Coil, wat dus gaat over de laatste paarse paddenstoel. En ik had een paars gemaakt met allemaal roze accenten. En toen vroeg ik aan iemand op mijn studio, die een studio visit deed, van vind je het nu te schattig of is het te illustratief met dan roze elementen en een beetje te kawaii of soort van. En toen zei ze van, nou, dit hele werk is zwart. Dus waarom heb je die angst dat het dan te liefelijk is of zo?
Ja.
En toen dacht ik van, oh, grappig, zo had ik het eigenlijk zelf nog niet bekeken. Want ik voel, ja, die zwarte, duistere rand, dat hoort er gewoon bij voor mij. Dus
dat is jouw nullijn,
ja,
als het ware.
Ja,
dat is wat je normaal
vindt. Ik vond het eigenlijk.
Jouw witte canvas is zwart.
Ja, misschien ja. Ja, of dat is wel iets wat ik. Toen ze dat zei, was ik eigenlijk opgelucht. Dacht ik van, oh ja, oké, dat is dan precies wat ik wel wil bereiken.
Resoneert dat zwart dan ook heel erg met jou als persoon? Is dat iets wat bij jou hoort? Zoals iedere mens met bepaalde karaktereigenschappen geboren wordt? Of.
Ja. Misschien wel dat melancholische of het iets zwaardere. Ik denk dat ik daar vanaf. Nou ja, ook. En ik denk dat dat ook het aspect in mode misschien aansnijdt. Is dat eerst. Toen ik begon met ROC-mode, toen was ik denk ik 14 of 15. Ik ben opgegroeid in Bosselommer bij een zeer Jordanees gezin.
Ja, Amsterdam-West, dus ja, vlakbij die tuin, ja, inderdaad.
Ja, Amsterdam-West. Ja, dus daar kwam ik vroeger ook al. Uh-huh. En ik was gothic. Dus het was sowieso ook in dat opzicht een heel heftig contrast. Dat Voor mijn vaders verjaardag gingen we naar de René Vroeger concert.
Ja.
En ik was Gothic. Dus ik snap, zeg maar, het heeft iets ironisch. Of ja, het is een soort van grappig. En, ja. En ik denk ook dat mijn moeder, die heeft me altijd... Dat is dus ook best wel bijzonder, denk ik. Dat mijn moeder altijd heeft gezien van... Oh, Nadi, die moet dit doen. Of dit is, ja... Snap er helemaal niks van, maar hartstikke leuk of zo. Ja, zij wil shoppen op het Waterloopplein, dus dan doen we dat of zo. In plaats van naar de H&M en de Zara, waar mijn zus dan misschien helemaal.
Ah ja. Als je zegt Jordanees gezin, dat naar de Vroegers gaat, dan zien we gewoon een soort lekker lachen, niks aan de hand, gewoon gezin.
En dan de Gothic daar.
En de Gothic erbij.
Ja, dat was ik. En ik denk dat... Dat daarin zit natuurlijk een soort van... Ik onderscheid me van waar ik vandaan kom. Dat geeft me comfort. Want dat is mijn eigen wereld die ik creëer met kleding. En ik ging ook naar de middelbare school die voor kunst. Dus IFCO, weet niet. Individueel kunstzinnig onderwijs. En, maar je voelt je ook altijd vervreemd. Want ja... Eigenlijk niemand begrijpt wat je aan het doen bent. Hmm. Want ja, je komt vanuit een hele andere omgeving.
Ja.
Ja.
Dus en dat is fijn, omdat je voelt dat dat bij jou hoort. Maar je bent je ook bewust van de afstand die je daarmee tot andere mensen creëert.
Ja, ja. En soms deed ik dat dan ook nog expres. Dus dan wist ik dat ging mijn moeder ophalen bij de werk of zo. En dan ging ik helemaal... zwart geschilderde ogen of zo naar haar werk. En dan dacht ze, oh, ja, dat is mijn dochter. Dus ik denk dat contrast, dat is ook te zien in mijn werk. En ik denk dat dat iets is wat ik altijd blijf opzoeken. Dus lieflijk en open, maar ook donker en gesloten of je eigen wereld daarin creëren.
Ja.
Ja,
die fascinerende mix, die zit er ook echt in.
Ja.
Wat gaan we zien bij Art Rotterdam? Omschrijf het werk eens.
Het wordt een werk van 3 meter lang. Dus een tuin weer. En dit is het is eigenlijk een soort van volg op het werk Are You Shivering, die jij net omschreef. Dus het is een achtergrond gemaakt van airbrush en oliepastel. In combinatie met een wandkleed met cut-outs die erop bevestigd wordt.
Dus wat zien we op de achtergrond geairbrushed?
Daar ben ik nog mee bezig. Ah. Maar daar, dat is een tuin ook met planeten. Dus er zijn... zweven iets van 3 grote bollen door die tuin. En het is eigenlijk alsof je door een tuin weer een tuin ziet. Hm. Dus alsof het een oneindig gevoel in diepte heeft. Ook door het materiaal. Dus het voormateriaal is zacht en tastbaar. En terwijl het materiaal op de achtergrond meer... airy of een soort van mistig is. Ja, door de airbrush ook.
Ja. En dit voelt bijna als iets waar je in zou willen lopen. Of het voelt in ieder geval als iets wat meerdere lagen heeft.
Ja, het heeft ook echt meerdere lagen. Dus door de 2 lagen die op elkaar bevestigd worden. En ik denk dat door de dit is iets nieuws eigenlijk wat ik aan het uitproberen ben. Of misschien nu... een jaar mee bezig ben, is het opzoeken van de combinatie van materialen. En ik merk dat ik nu al ook alweer denk van, oké, wat nou als ik nog iets extra's toevoeg? Of dus nu gebruik ik ook wol wat heel harig is, waardoor het nog meer naar voren komt.
Oh ja.
En voor dit werk, dat is ook heel leuk. Ik heb Mondriaan Ambacht gekregen. De voucher. En je krijgt een vergoeding om samen te werken met iemand die gespecialiseerd is in ambacht. En ik werk samen met Lorette Karman. En zij is een kleurenspecialist en breispecialist. En op dit moment verf zij gares op aanvraag eigenlijk voor mijn mand gekleed voor Art Rotterdam.
En waar bestaat die samenwerking uit? Wat kunnen jullie samen wat je in je eentje nog niet deed?
Ik denk dat het vooral bij mij, als ik zelf verf ik gades. Dan verf ik verschillende gades in een aantal kleuren en dan gaat het constant heen en weer. Dus ik blijf opnieuw verven, verschillende kleuren over elkaar heen, waardoor er soms in één draad wel, als je goed kijkt, misschien 10 verschillende kleuren over elkaar heen geverfd zijn. Waardoor er echt een gelaagdheid in de kleuren te zien is. En wat er met Lorette, wat we samen doen, is dat zij verft verschillende gades. En dan hebben we een hele tafel vol. En dan bespreken we van, over deze kleur kan je nog deze pigmenten verven. En over deze kleur deze pigmenten. En op die manier is het meer echt een samenwerking dan dat het voelt alsof zij voor mij uitvoerend alleen bezig is.
Ja.
Ondanks dat het wel op aanvraag is. Ja.
En hoeveel kleurbaden kan één streng wol krijgen?
Op zich is het, gaat ook over technische dingen. Dus in hoeverre de wol nog pigmenten opneemt. Nee. Maar ik probeer dat altijd zo ver mogelijk te pushen. En daarin zijn we dus op zoek naar of het idee voor dit grote werk was van, het moet zo donker mogelijk, maar nog wel de kleur behouden. En dat is soms ook best wel spannend met die verfbaden, omdat je dan misschien blauw in een espresso bean bijvoorbeeld, heet dat pigment, en dan kan het best wel gauw al te zwart worden of te bruin. Dus we zijn heel erg op zoek naar hoe kan dat donkere en duistere in het van je werk nog terugkomen in het wol, maar hoe wordt het ook weer niet te donker? Dat was wel een leuk onderzoek die we samen nog steeds mee bezig zijn.
Ja,
ja.
Ja, want dit gaat over 2 weken ongeveer te zien zijn.
Ja.
En dus je bent nog volop bezig.
Ja.
Stel ik me zo voor als het 3 meter breed is.
Ja, we zijn ook bijvoorbeeld, dit is iets wat ik eigenlijk zelf, ik weet niet of ik het zelf heb bedacht, maar iets wat ik zelf met haar aan het onderzoeken ben, is, ik heb ook gradients in de wandkleden. En dat is een van de meest intensieve processen van het werk. Omdat ik tuf de garen, dan ontrafel ik het uit het werk, zodat ik de exacte hoeveelheid garen heb.
Yeah.
Dan wordt het gebreid in een lab, zodat we die lab in een gradient kunnen verven. En dat maken we weer tot een bol, zodat ik het weer kan tuften.
Oh, wow.
Ja, en op dit moment hebben we een beetje stress over een aantal bollen, omdat als de gradient dus niet glad genoeg geverfd is, dan komen er strepen in de gradient. En daar ben ik ook best wel precies mee. Dus er zijn er nu een aantal die weer opnieuw geverfd moeten worden.
Ongelooflijk.
Ja, dus
maar wat een monsterklus is dit dan geworden, als het zo groot met zoveel arbeidsintensiviteit gemaakt.
Ja, dat is vooral met het wandkleed, of het deel wat aan de voorkant bevestigd wordt. Dat is vooral heel arbeidsintensief en dus ook 2 personen. Dus niet alleen ik, maar en Lorette. En, ik kan dat niet loslaten, want dat is zo'n groot onderdeel van het werk. Dat die arbeidsintensiviteit voor mij echt nodig is om te bereiken wat ik wil tonen.
Om de intensiteit te krijgen
het
werk.
Ja, dat is echt ook vooral voor de kleuren.
Dus we kunnen dit eigenlijk draadje voor draadje gaan zitten bestuderen straks.
Ja.
In de intensiteit. Dat doe jij in ieder geval ook.
Ja, ja. Op zich probeer ik ook heel sustainable te werken. Alle draden die, ook al zijn het nog 20 centimeter, worden wel weer opgerold en nog bewaard en nog in een ander werk gebruikt. Of soms, dat vind ik dan zelf ook leuk. Dan heb ik een bol geverfd waar dan 20 kleuren en baden over zitten. En dan voelt dat bolletje als heel speciaal. En die blijft dan elke keer als een blaadje terugkomen in een ander werk. Ja, dat weet dan niemand, maar dat vind ik dan zelf altijd. Dat ik denk, oh ja, daar is hij weer.
Wat mooi.
Ja.
En daar zit al een hele geschiedenis aan, want die is al tweedehands.
Ja, ja. Nou ja, in
het begin... Tweedehands in ieder geval gebruikt.
Ja, de wol komt van... Of zo ben ik eigenlijk begonnen met het ontrafelen van oude truien die ik dan bijvoorbeeld op Waterloopplein of zo vond, waar allemaal gaten in zaten. En die dacht ik van, nou, wol is heel kostbaar en een heel mooi materiaal. Dus van één trui kon ik dan bijvoorbeeld 30 verschillende bolletjes verven. Op dit moment voor een wandkleed van 3 meter is het best wel lastig om het alleen daarvan te doen. Dus wat we doen is, ik gebruik wol van oude truien. Een fabriek die failliet is gegaan, heb ik wol van overgenomen. En Loretti geeft ook veel verfcursussen. En sommige mensen die meedoen aan de cursussen, die willen gewoon de technieken leren, maar niet per se dan 20 strengen en alle kleuren mee. Dus die laten het dan achter of die doneren het weer aan haar. En die verven wij dan ook weer over voor een wandkleed. Ja.
Dus en zo. Betekent dat inhoudelijk wat jou betreft ook nog iets voor het werk? Want in compositie en in materiaalgebruik is het natuurlijk belangrijk.
Ja.
Maar draagt die geschiedenis bij aan wat er getoond wordt?
Ja, ik denk dat omdat het materiaal zo leidend is voor het werk. En voelt dat alsof dat... soms heb ik dat zelfs nu een beetje dat ik... de puzzel die ik moet maken van oké, ik heb hier nog een beetje van dit en nog een beetje van dit. En eigenlijk kan ik dat nooit meer opnieuw perfect naverven. Zou het voor mij ook helemaal niet werken als ik 20 dozen rood kan bestellen of zo. Want dan voelt het als een soort van te overweldigend in de hoeveelheid. Nu voelt het als een... speciale rood die
zelf heb gemaakt. Ja, natuurlijk. Ja.
Dus dat is ook wat wij nu hebben besproken. Van, het is niet dat Lorette gewoon maar alle kleuren voor mij verft en dan klaar. Maar we gaan echt per werk bespreken wat ik nodig heb. Ja.
Is dit ook eigenlijk, als we weer terugkeren naar waar je mee begon in dit gesprek, dat je zei dat de Parijse droom was daar, hè, om mode te maken ergens. Is dit precies, laten we zeggen, de andere kant van die droom? Dus duurzaam, alles met zorg bekeken, elk stukje draad wordt hergebruikt.
Ja.
Is dat precies, zeg maar, wat je aan die droom tegenstond? Is dat wat je nu wel aan het doen bent?
Nee, ik denk dat eigenlijk ook met het werk voor de Ralanting werkten we met deadstock of collecties van... oude collecties die we waar weer een nieuwe collectie van maken. Dus ik denk dat dat eigenlijk altijd een leidraad in mijn werk is geweest. Ook mijn afstudeercollectie bestond uit 10 looks die gemoeleerd waren om het lichaam van oude kleding die ik ook opnieuw had geverfd of opnieuw had gebreid.
Ja. Dus in jouw werk zat het al?
Ja.
Maar de industrie is daar natuurlijk nog totaal niet. En in die zin is er natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van...
Ja.
Hoe het duurzamer en lokaler kan.
Ik denk ook dat het misschien meer gaat over... ook in sustainable qua materiaal, maar ook in sustainable van hoe je dingen ziet. Dus na mijn afstuderen heb ik met Tijmen Veld, die ook modeontwerper is, hadden wij zelf een modeshow georganiseerd op het Stenen Hoofd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat... het was best een succes. We waren allebei wel van, wow, er waren veel mensen. En het was, ging allemaal goed. En het was hartstikke leuk. En er was fotoshoot en zo. Maar de dag daarna voelde het alsof het allemaal weer weg was. Zo van, en nu gaan we weer een nieuwe collectie maken.
Yeah.
En met de wandkleden voelt het alsof ze altijd bij me blijven of zo. Of het voelt niet alsof er één niet meer relevant is. Of alsof één... gisteren werd werk opgehaald voor een tentoonstelling bij Fanny Vrijtak. En toen dacht ik van, ik mis hem eigenlijk of zo, ja. Dus in dat opzicht voelt het alsof het ook op die manier langer meegaat.
Alsof het gewoon entiteiten zijn eigenlijk, die je creëert.
Ja, die ook bepaalde veiligheid juist creëren of zo om me heen, ja.
Als je zo beschrijft, het zijn meerdere lagen... die een eigen karakter hebben. Zie je dan een ontwikkeling naar sculpturen toe? Of naar echt installaties waar je in kunt?
Ja, zo is dus het werk Are You Shivering is eigenlijk zo ontstaan. Omdat ik had een... dat was een hele leuke show bij het kledingmerk OB. Ze hebben ook een art space. En ze hadden mij gevraagd om een tentoonstelling te doen en een collectie te maken. Dus dat eigenlijk alle twee de werelden in één ruimte samenkomen. Ja. Ja, dus dat was een hele leuke... Ja, vond ik zelf heel leuk om te doen. En het was best wel een smalle, kleine ruimte in een van de 9 straatjes. En toen had ik bedacht van... Dan komt er een wandkleed met cut-outs en die staat dan in de ruimte. En dan kijk je er doorheen en dan daarachter zie je een oliepasteltekening van hetzelfde formaat. Net als een kijkdoos eigenlijk. En door allemaal technische problemen, dat er dan een hout element achter gezet moest worden. En dat paste weer niet door de trap. Ja, er waren allemaal een beetje zulke soort dingen. Heb ik in plaats van dat wandkleeddeel los in de ruimte te zetten, bevestigd op op de tekening. Waardoor dus Are You Shivering ontstond. Dus het was ook in dat opzicht weer niet van tevoren bedacht van oké, dit worden twee elementen die samenkomen. En ja, toen was het ook weer een soort van toevallige...
Toen dacht je ineens, hé, dit werkt.
Ja, dit werkt.
Je kan het gewoon op elkaar plakken.
Ja.
Is dat voor jou ook deel van de lol van het kunstenaarschap? Dat je eigenlijk niet weet waar het naartoe gaat. En dat er ineens een wending is waarvan je denkt, dit is gewoon... Dit overkomt me, dat is leuk.
Nou, het is vooral leren vertrouwen. Dat is iets waar ik nu mee bezig ben. Leren vertrouwen dat het dus altijd goed komt. Of dat het altijd... dat onderdeel is van de manier hoe ik maak. Ja, en dat vind ik soms wel lastig. Want soms... denk ik dan van, ik weet niet waar het heen gaat. En dat creëert ook angst over mijn eigen praktijk. Van, ik weet helemaal niet. Vooral als ik andere kunstenaars spreek die alles hebben uitgetekend en bedacht en goed hebben georganiseerd. En bij mij is het één grote weerwar van truien waar je overheen moet stappen om in mijn studio om uit te kijken dat je niet... uitgeleid over een half wandkleed die dan ook ligt over de tekeningen op de grond. En ik denk dat dat ik er steeds meer op begin te vertrouwen van oké, dit komt altijd wel samen.
Ja.
Ja.
En dat het dus jouw unieke perspectief is op dat werk en dat het daarom wordt wat het wordt.
Ja.
Omdat je niet een uitgetekende, vooruitgeplande kunstenaar bent.
Ja. Ja, dus dat merkte ik ook wel met dit grote werk, is dat ik dan toch wou proberen er iets meer controle over te hebben. Van sowieso de door 3 meter, maar ook de cut-outs uitgetekend. En ik wou eigenlijk misschien bloemen meer projecteren met een beamer op het wandkleed, zodat ik ze sneller kon overtrekken. Maar dat werkte allemaal niet. En toen dacht ik ook van, ik moet gewoon allemaal loslaten. Ik moet gewoon gaan, eigenlijk, dat is het.
Ja. Yeah.
Koptelefoon op en tuften en dan ontstaat het. Ja.
En krijg je die intensiteit dus ook in het werk.
Ja, dan komt er ook een soort van... kom dan in een soort van trip of zo. Dan ga ik gewoon tuften en dat voelt ook dan... niks is dan meer mij te stoppen of zo. Dus dat voelt ook heel lekker. Soms besluit ik ook wel van... Soms vind ik het ook lastig. Dan ben ik in mijn studio aan het werk. En dan gaat dat pas aan om 10 uur 's avonds of zo. En dan heb ik... Ja, dan heb je van die regels van... Ja, ik moet om 11 uur naar huis of zo. En dan soms denk ik dan van... Nou, tijd hoeft ook even niet meer te bestaan. Dus dan blijf ik daar slapen. Of dan stop ik wanneer ik denk van... nu kan ik niet meer.
Ja, ja. Fysiek. Want het is best zwaar.
Ja, dat is best een fysieke handeling die je constant doet. Ja. Ja.
Eigenlijk zijn er heel veel eigenschappen die passen bij die gedrevenheid van een modeontwerper die in Parijs zijn grote droom najaagt.
Ja.
Alleen nu heb je misschien nog meer mogelijkheden. En is het onbepaalder dan dat?
Ja, ja, het is een. Het is een beetje. Je bent soms. Ja, de modeafdeling was heel zwaar op de KBK. En daardoor voel ik me soms wel als een soort van goed getraind paard of zo. Ik kan gewoon heel hard doorgaan. Wat ook zijn keerzijde natuurlijk heeft. Maar aan de andere kant past dat dus heel goed bij mijn obsessieve manier van werken. Dus ik voel me op mijn allerbest als ik eigenlijk geen verplichtingen heb om te doen. Als ik niet hoef te werken voor geld of als bijbaan, wat de meeste kunstenaars ook moeten. Maar meer dat ik gewoon echt mezelf helemaal erin kan verliezen. Wat misschien wel soms omschreven wordt als niet heel gezond. Maar dan voel ik me op mijn allerbest eigenlijk.
Ja. Ja. En als je zegt, dat wordt door anderen omschreven als niet zo gezond. Ben je het er zelf mee eens? Heb je er last van?
Nee, ik ben het er niet mee eens.
Jij kunt dit aan. Dit is jouw...
Het gaat heel erg met pieken en dalen, denk ik. Dus dan ben je een soort marathon aan het rennen. En dan daarna... dat gaat echt dagelijks op en neer, denk ik. Van de ene moment vond dat fantastisch. En het andere moment, dan denk je, nou... mag ook wel eens niet naar mijn studio gaan of zo.
Ja.
Dus daar probeer ik iets meer aan te werken. Ja.
Om te kijken of je daar iets meer steady lining kan krijgen. Maar ja, dat is moeilijk, want je omschrijft net als je superpower... dat je door kan gaan en dat je eindeloos doorgaat bijna, totdat het goed is.
Ja, nou, dat merk ik ook. Bijvoorbeeld Avra IJsma, dat is een van mijn beste vriendinnen, en die heeft dat ook. Dus dan bellen we heel veel als we aan het werk zijn. Allebei aan het tuften zijn. Ja. En dan, ik weet niet, voor sommige mensen voelt dat heel comfortabel. En voor anderen is het fijner om van 9 tot 5 te werken. En ik denk dat zolang het te doen is, dan is dat fijn.
Jazeker.
Ja.
En het levert fantastische werelden op die eigenlijk heel dicht in de buurt komen bij jouw wereld, jouw leefwereld.
Ja.
Als ik het zo goed beluister.
Ja, maar het is ook een soort... het is ook dat ik dan werk en werk en werk en dan zie ik het zelf dus ook nog niet. Dat merkte ik nu met het grote wandkleed. Dan ga maar door en dan tuften en dan denk ik de hele tijd van... jeetje, het is nog helemaal niet zichtbaar waar het heen moet. En toen laatst heb ik dus dat wandkleed van het frame afgehaald... 3 meter op de grond uitgelegd. En toen dacht ik, nu kunnen we nog weer door aan die tekening. Zeg maar alsof het door de ambachtelijke technieken... kost het ook heel veel tijd om tot dat punt te komen.
Ja.
Dus dat is wat het ook vraagt, deze keuzes, om hiermee te werken.
Dus je rent een tijdje door een donkere tunnel... en op een gegeven moment kun je het neerleggen... en dan ben je uit de tunnel en zie je... het was de moeite waard om die tunnel in te gaan.
Ja.
Maar dat weet je nog niet totdat je eruit bent.
Nee, dus soms is in die tunnel zijn ook lijden. Ja, want je staat in die tunnel en je denkt... ik kan ook niet echt meer terug of zo.
Ja,
maar
precies.
Ik weet niet, het is ook een beetje een soort donkere tunnel... dus je weet niet helemaal nog...
Of er een lichte plek is waar je naartoe kan.
Ja.
Is het wel eens helemaal mislukt? Heb je wel eens halverwege die tunnel, ben je wel eens er niet uitgekomen, zeg maar?
Nee. Dus dat is ook heel fijn, denk ik, op deze manier werken. Omdat je, ik denk, als ik het vast zou uittekenen, dan is er dus kans op teleurstelling. Want dan is het misschien niet zoals je wordt, hoe je had verwacht.
Hmm.
En nu is het soms helemaal niet wat ik dan misschien een beetje had verwacht. Maar dat is dan ook wel weer een leuke verrassing of zo.
Ja.
Ja.
Ik ben blij dat jij door de donkere tunnel gaat. En dat er voor ons iets moois uitkomt.
Ja.
Zullen we het zo afspreken dat het resultaat is?
Ja.
We kunnen het zien tijdens Art Rotterdam van 28 tot 30 maart in Ahoy dit keer. Prospects and Concepts.
Ja.
En we moeten er dicht op gaan staan.
Dicht op staan met flits.
Met flits, zodat we elke haren goed kunnen bestuderen.
Ja.
Dankjewel. Fijn dat je er was. En let toch ook een beetje op je gezondheid.
Ja, dat doe ik.
Okay. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.